Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag kan u luisteren naar een catechese gegeven door broeder Robert van de gemeenschap Moeder van Vrede over Sint-Jozef en de Adventsperiode.
Als men het heeft over de heilige Jozef, denken wij aan de man van Maria, als haar zuivere bruidegom en voedstervader van Jezus. Hij is de spil in het huis van Nazareth. Weinig staat er geschreven over hem in de Heilige Schrift, maar telkens neemt hij in moeilijkheden belangrijke beslissingen, zoals het aanvaarden van Maria en het gebeuren. Hij was er helemaal niet op voorbereid, maar hij aanvaardt het, omdat zijn hart open stond voor de Heilige Geest. Hij heeft Maria de vrijheid gegeven om naar haar nicht Elisabeth te gaan, die de voorloper van de Messias in haar schoot droeg. Jozef zal alles opgeven om naar Bethlehem te gaan en Maria de nodige bescherming te bieden. Daar stellen ze vast dat er nergens plaats is voor hen. Het bezoek van de drie wijzen in het oosten stelt bij Jozef de bewondering op dat het geen gewoon kind is. De geschenken getuigen daarvan. In alle eenvoud zal Jozef met Maria het kind opdragen in de tempel. Jozef wordt geconfronteerd met mysteries. Een engel waarschuwt hem om de vlucht naar Egypte te nemen, omdat koning Herodes het kind wil doden. Jozef verlaat alles, niet omdat hij het daar beter zal hebben, maar om het kind te redden. Jozef had geen zekerheid. Hij kan alleen maar vertrouwen stellen in wat God voor hem voorzag. Wat weten wij nu precies over de heilige Jozef? Zoals gezegd in de inleiding, weten wij weinig over hem. En daarom maken wij een overstap naar de apocryfe evangeliën, die ons iets leren over de positie van Maria en de wijze waarop Jozef in haar leven kwam. Belangrijk feit is dat de ouders van Maria, namelijk Anna en Joachim, haar een specifieke opvoeding hebben gegeven en daardoor hebben meegewerkt aan de realisatie van de incarnatie, of de menswording. Volgens de apocryfe evangeliën waren de ouders van Maria welstellende mensen die een deel van hun bezittingen wegschonken aan de armen. Ze hadden geen kinderen, wat voor een omgeving een teken van tegenspraak was. Joachim verliet het huis, trok zich terug in de woestijn om door vasten en gebed een kind af te smeken. Tijdens deze periode verscheen aan Anna een engel die zei: Anna, Anna, de Heer heeft uw gebed verhoord. Gij zult ontvangen en een kind ter wereld brengen. En overal ter wereld zal men van uw kind spreken. Anna antwoordde: Zowaar als God mijn Heer leeft, zal ik het kind dat ik ter wereld zal brengen, iedere dag hem ten dienste zijn. Maria werd op 3-jarige leeftijd opgedragen in de tempel, om zo'n leven te leiden die helemaal aan God is toegewijd. Om celibatair te leven, waarbij haar maagdelijkheid uitdrukkelijk wordt aangegeven en benadrukt. Het proto-evangelie laat Maria het linnen van de tempel verzorgen, psalmen bidden en mediteren. Op het moment dat Maria 12 jaar is, heeft ze de leeftijd bereikt dat ze de tempel zou kunnen verontreinigen. Men wil haar respecteren en haar gelofte tot maagdelijkheid beleven, maar anderzijds kan ze niet in de tempel blijven. De hoge priester bidt om raad en hij ontvangt het volgende. Verzamel alle weduwnaars van het volk, laat iedereen een staf meebrengen en gij voor wie de Heer een wonder zal verrichten, zal Maria als echtgenote krijgen. En het is de staf van Jozef die zal bloeien. In andere verhalen komt er een duif boven het hoofd van Jozef als teken dat hij diegene is die Maria tot zich moet nemen. Zo begrijpen wij dat Jozef in de iconografie wordt afgebeeld met een lelie in de hand. Teken van zuiverheid, maar ook als verwijzing naar de bloeiende staf die hem aanduidde als man van Maria. De taak van Jozef bestaat erin de maagdelijkheid van Maria te beschermen. In het proto-evangelie van Jacobus wordt gezegd: ik heb je uit de tempel van de Heer ontvangen. Nu laat ik je in mijn huis en ik ga elders een huis bouwen. Later zal ik bij jou terugkeren. De Heer zal je beschermen. Tijdens de zogenaamde verloving, of ook de consensus genoemd, en het eigenlijke huwelijk waarbij de vrouw bij de man ging inwonen, zal de engel naar Maria worden gezonden om haar te vragen of zij de moeder van Gods zoon zou willen worden. Wanneer de zwangerschap van Maria zichtbaar wordt, staat Jozef voor een zwaar dilemma. Wie heeft in mijn huis de misdaad begaan en het meisje onteerd? Wat heb jij gedaan, uitverkorene van God? Maar alles keert ten goede door een droom van Jozef, waarbij een engel hem aankondigt dat het leven dat bij Maria is gewekt van de Heilige Geest is. De engel stelt hem gerust en moedigt hem aan Maria bij zich in huis te nemen en dus voor de buitenwereld het huwelijk als voltrokken te beschouwen. Voor Jozef is het doorslaggevend dat het kind van goddelijke oorsprong is en geroepen is om het kind te redden. Jozef krijgt nog 3 dromen die te maken hebben met de vlucht naar Egypte, om dan uiteindelijk samen met Maria en Jezus in Nazareth te belanden, waar hij het kind zal laten ontplooien en een beroep zal leren. In dit alles zien wij Jozef als de man die geen ophef maakt, maar als de stille, de nederige dienaar van de Heer. Zonder de nederigheid van beiden was de incarnatie, dat goddelijke ingrijpen dat de mens fundamenteel zou veranderen, niet mogelijk geweest. Alleen in het geloof kan hij zijn opdracht aanvaarden en doorgronden. Gij begrijpt dat deze opdracht zijn menselijke krachten ver overstijgt. Daarom moet hij zich voortdurend openstellen voor Gods genade, geloven dat God hem de nodige kracht zal geven om deze bovenmenselijke opdracht te vervullen. Jozef maakt bewust ruimte voor God in zijn leven. God wordt de nummer 1 in zijn leven. Hij legt het verder verloop van zijn leven in Gods handen. Zoals bij Jozef de engel hem duidelijk maakt wat hij moet doen, zendt God ook ons engelen om ons de weg in het leven te wijzen. Dit kan een woord zijn uit de Heilige Schrift, maar dit alles krijgt maar een bijzondere betekenis als we ons fundamenteel openstellen voor God en zoals Jozef de nederigheid behouden. Jozef manifesteert zich liever als de stille heilige. Men vindt in hem alle vruchten die voortkomen door de stilte. Het gebed, het geloof, de liefde, de dienstbaarheid en de vrede. Sint Jozef wordt in het Evangelie van Matthäus ook wel de rechtvaardige genoemd. Hij plaatst zijn rechtvaardigheid onder de koepel van de barmhartigheid, waardoor hij heel dicht bij God komt. Jozef gaat heel ver in zijn rechtvaardigheid, want hij stelt voor alles het welzijn van de medemens voorop en is bereid om zichzelf daarvoor ondergeschikt te maken. De liefde voor de persoon blijft primair boven het oordeel over de daad. De liefde en het respect voor de medemens is bij Jozef zo groot dat er ruimte is om deze medemens te beschermen. In plaats van op zijn rechten te staan en Maria van overspel te beschuldigen, hult hij zichzelf in een volstrekt stilzwijgen en doet hij bewust een stap opzij. Hij treedt hier in de mentaliteit van Johannes de Doper, die naar Jezus gelijkend zei: Gij moet groter worden, maar ik kleiner. Door deze houding maakt Jozef de weg vrij voor de incarnatie. Het is zijn menselijke bijdrage en dat is zeker niet gering. Gij wordt in een droom gevraagd om in te treden in het gebeuren van de incarnatie en daaraan ook ten volle te participeren. Jozef toont ons ook de weg hoe wij onze rechtvaardigheid moeten opentrekken naar de barmhartigheid. Het is bij hem het resultaat van gebed. Door het gebed ontvangt gij nieuwe inzichten die hem tot een goede keuze doen komen, die overeenstemt met de keuze die God voor hem geeft. Wij allen worden uitgenodigd om te bidden tot Sint Jozef, dat zijn rechtvaardigheid ons mag inspireren om het welzijn van anderen voor ogen te houden.
Thank you.
Een ander belangrijk aspect van Sint Jozef is de nederigheid. Want ook zonder de nederigheid bij beiden was de incarnatie, het goddelijk ingrijpen dus, niet mogelijk geweest. Ook Maria zal zichzelf in haar Magnificat beschrijven als de nederige dienstmaagd. En dat is zij ook ten volle. Het Magnificat waarin deze nederigheid op de meest treffende wijze wordt bezongen, zou ook het lied van Sint Jozef kunnen zijn. Want in nederigheid is gij Maria's gelijke. De nederigheid van Jozef werd de ruimte waarin Gods genade kan intreden en woekeren. Zijn nederigheid werd bestraald door Gods genade, die Jozef steeds meer deed gelijken op Maria en Jezus. Door zijn nederigheid kon hij het vaderschap over Jezus aanvaarden. Door deze daad ging in vervulling wat over Jezus was voorspeld, dat gij uit het geslacht van David zou geboren worden. In nederigheid heeft gij aanvaard om dit alles als een soort geheim met zich mee te dragen. Hij doet dit in stilte en rechtschapenheid. Dit kan alleen begrepen worden in het licht van de nederigheid. De nederigheid was trouwens ook de grondtoon in zijn leven. Nederigheid klinkt in de wereld van vandaag niet zo positief. Ze wordt eerder gezien als een uiting van zwakheid. Het is eerder een wereld die ruimte geeft aan hoogmoed, en deze hoogmoed is de voedingsbodem van afgunst, jaloersheid en hebzucht. Door de hoogmoed verdwijnt God volledig. Denken we maar aan de grote bekoring in het paradijs. De hoogmoed is de ingang waardoor het kwade de mens probeert in te palmen. De hoogmoed doet de mens in een schijnwereld verzeilen. De enige remedie tegen de hoogmoed is de nederigheid. Van een nederige man als Sint Jozef kunnen wij veel leren. Jozef deed vrijwillig afstand van macht, bezit en genot en respecteerde de roeping tot maagdelijkheid voor Maria. In haar nederigheid noemt Maria zich de dienstmaagd van de Heer. In zijn nederigheid kunnen wij Jozef de dienaar van de Heer noemen. De heilige Jozef verschijnt in het evangelie als de gehoorzame bij uitstek, zoals wanneer een engel hem verschijnt en de opdracht geeft onmiddellijk naar Egypte te vertrekken, of wanneer de engel hem verschijnt in een droom niet naar Israël te gaan, maar naar Galilea. Zonder discussie vertrekt Jozef met zijn gezin naar Nazareth in Galilea. Er is niemand in de Heilige Schrift die zo gehoorzaam de wil van de Vader volgt. Ook bij Jezus zien we een totale gehoorzaamheid aan de Vader. Denken we maar wanneer de duivel Jezus op de proef stelt in de woestijn. En gij de duivel een antwoord bedient wanneer hij zegt: niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van God voortkomt. Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen, gij zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. Jezus geeft hier een eigen invulling aan de gehoorzaamheid die gij zowel bij zijn moeder als bij zijn vader heeft geleerd. Jozef, de gehoorzame, kunnen we maar begrijpen in het licht van het onvoorwaardelijk vertrouwen die gij stelde in God zal erin voorzien. Vrees niet, was het woord dat Jozef hoorde van de engel. in Matthäus hoofdstuk 1, vers 20. De vrees van Jozef wordt weggenomen door te geloven dat God er is en dat Gij een plan met Hem geeft. Hij moet enkel ja zeggen. Vrees niet, waren ook de eerste woorden die de heilige paus Johannes Paulus II uitsprak op 22 oktober 1978 tot de moderne wereld. Vrees betekent dat men alleen op zichzelf vertrouwt en niet op God. Maar waar Gods vertrouwen aanwezig is, wordt vrees uitgesloten. Bij Jozef zien wij zijn vast geloof dat God erin zal voorzien. Over de dood van Jozef zegt de Heilige Schrift ons niets. Gezien het feit dat Jozef niet aanwezig was op het bruiloftsfeest in Cana, vermoedt men dat hij reeds gestorven was in het gezelschap van Jezus en Maria. Kan men een beter gezelschap voorstellen om als gelovige te mogen sterven in de armen van Jezus en Maria? Vandaar dat hij ook de titel krijgt, de patroonheilige van de goede dood. De dood is een ingrijpend gebeuren in het leven. Voor degenen die niet geloven is de dood de grootste boosdoener van het leven. Maar wanneer wij Jezus en Maria tot onze tochtgenoten maken in het leven, zullen zij ook op heel bijzondere wijze aanwezig zijn bij onze dood. Wanneer wij de overtocht maken naar het eeuwige leven en thuiskomen bij de Vader. Jezus zal ons meevoeren naar de Vader. Jozef had het grote voorrecht Jezus gekend te hebben en met zijn zoon meegevoerd te worden in de verrijzenis. Als gelovig is de dood geen afschrikwekkend gebeuren, maar de overgang naar onze eindbestemming, om te wonen in Gods liefde. Wij worden als het ware vrienden van onze dood. Zoals de heilige Therese van Lisieux zegt, ik ga het leven binnen. Als christenen moeten wij bidden dat wij zoals Sint Jozef in het gezelschap van Jezus en Maria zouden mogen sterven. Wanneer ze aanwezig zijn, is er geen plaats voor de boze en zullen wij bevrijd worden van doodsangst en twijfel. Bij het bidden om een goede dood verkeert men in vrede met zichzelf, met de naaste, met God en met de schepping. Laten wij bidden tot de heilige Jozef dat ons geloof gesterkt wordt in het eeuwige leven. Afscheid nemen van een bekende doet altijd pijn, maar als wij het onbekende met een groot vertrouwen tegemoet gaan, zal deze pijn zeker verzachten. Door de eeuwen heen is de devotie tot de heilige Jozef gegroeid. En een eerste afbeelding van hem vindt men reeds in de catacomben van Priscilla te Rome uit de derde eeuw. In de late middeleeuwen kreeg de devotie tot Sint Jozef een formeel karakter door de geschriften van Thomas van Aquino en Bernardus van Siena. Op het Concilie van Trente legde men het feest van Sint Jozef vast op 19 maart voor de universele kerk. In 1889 zal Paus Leo XIII Sint Jozef prijzen voor zijn vaderlijke liefde voor het kind Jezus en als bijzondere beschermer van de heilige familie. In 1955 zal Paus Pius XII de 1e mei uitroepen als feest van Jozef Arbeider, als reactie op het feest van de arbeid dat werd ingesteld door de communisten en de socialisten. Een man die een absoluut vertrouwen had in Sint-Jozef is broeder André uit Montreal in Canada. In 1870 treedt hij toe tot de congregatie van het Heilig Kruis, ondanks zijn zwakke gezondheid. In zijn groot vertrouwen tot hem noemt hij de heilige Jozef zijn beste vriend. Hij oppert het idee om voor Sint-Jozef een heiligdom te bouwen op de Mont-Royal te Montréal. Het plan wordt niet ernstig genomen. Hij steekt de medaille van Sint-Jozef in de grond en bidt dat hij hem zou vergoren. En het wonder geschiedt. In 1896 wordt een terrein aangekocht op de Mont-Royal. En 8 jaar later verschijnt een klein oratorium dat zal uitgroeien tot het grootste heiligdom ter ere van de heilige Jozef. Broeder André werd een bekend figuur, naar wie vele mensen gaan om een gebed te vragen bij een ziekte of tegenslag. Steeds verwijst hij hen naar Sint-Jozef en hij vraagt aan een ieder om de novene te bidden tot de heilige Jozef. Broeder André overlijdt in 1937 op 92-jarige leeftijd en wordt in 2010 door Paus Benedictus XVI heilig verklaard. Broeder André wordt gekenmerkt door zijn eenvoudig leven en een groot vertrouwen in Sint-Jozef. Hij heeft een ongeziene beweging op gang gebracht van vernieuwing en devotie tot de heilige Jozef. In Montréal is nu een prachtig heiligdom te bewonderen dat Sint-Jozef is toevertrouwd en tevens een van de grootste bedevaartsorden ter wereld. De heilige Jozef, patroon van de kerk, patroon van België, patriarch van alle christenen, spoort ons aan om steeds de wil van de Vader in ons leven te volgen. Ite ad Jozef, ga tot Sint-Jozef, blijft klinken en graag willen we even biddend verwijlen bij Jozef, om hem al onze noden aan te bieden en via hem tot Jezus te komen. En graag wil ik eindigen met een mooi gedicht die de Franse schrijver Paul Claudel schreef ter eer van de heilige Jozef. Als het gereedschap opgehangen is en de dagtaak beëindigd, als van de Karmel tot de Jordaan Israël inslaapt tussen koorn en nacht, treedt Jozef, net als destijds toen hij een knaap was en het donker werd om te lezen, diep zuchtend in gesprek met God. Hij heeft de wijsheid gekozen en het is in haar die men hem ten huwelijk leidt. Hij is stil, zwijgzaam als de aarde in het uur der morgendauw. Hij is in de overvloed en de nacht. Hij is thuis in de vreugde en thuis in de waarheid. Maria is in zijn bezit en langs alle kanten omringt hij haar. Niet op één dag heeft hij het geleerd niet meer alleen te zijn. Een vrouw heeft elk deel van zijn nu zo vaderlijk en voorzichtig hart veroverd. Opnieuw is hij met Eva in het paradijs. Dat gezicht waar alle mensen nood aan hebben, keert zich met liefde en onderwerping naar Jozef. Het is niet meer hetzelfde gebed en niet meer het oude wachten, sinds hij plots, als een arme zonder gaat, dit diep onschuldig wezen tegen zich voelt aanleunen. Het is niet meer het naakte geloof in de nacht. Het is de liefde die verklaard en werkzaam is. Jozef is bij Maria en Maria is bij de Vader.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze catechese, gegeven door broeder Robert van de gemeenschap Moeder van Vrede, over de heilige Jozef en de Advent. Wij wensen u nog een zeer mooie dag toe.